Welkom bij aflevering 22 van de Volksjury.
Wij zijn nog altijd Laura en Silke.
Ja, correct.
Correct, dat klopt.
En ik vind het altijd een beetje raar hoe ik daarop moet reageren. Verder. Anyway, voordat we vandaag dieper ingaan op de zaak van vandaag, moeten we toch eerst even hebben over het grote nieuws van de afgelopen dagen.
Het was zo'n bewogen week.
Het was een bewogen week, hè?
Ja.
Ik wist eigenlijk niet wat dat er gaande was, totdat, ik geloof dat het Jesse was, ja. Of Jesse, ja. Op Facebook, er eens postte dat er een doorbraak was in de zaak van Nicky Verstappen. Ja. En dat er een persconferentie bezig was op de Nederlandse televisie. Dus ik heb echt alles laten vallen.
Ik ook.
En ik heb meteen de televisie opgezet. Ik was blij dat ik thuis aan het werken was.
Ik heb echt schaamteloos op mijn tweede scherm keiluid.
Ik kreeg rare blikken gekregen of iedereen had zoiets van, oh ja, natuurlijk. Laura,
nee, iedereen was wel zo van, what the fuck. Ook toen ik zo naar het toilet liep tussendoor, omdat ik niks wou missen.
Maar ja, ik was echt benieuwd wat dat er gezegd ging worden. Ja, hè? Net omdat het zo'n iconische zaak is.
Dat, en omdat het augustus was en dat ook betekende dat de zaak ging verjaren.
Ja, klopt.
Het was exact 20 jaar geleden, dus dat betekende eigenlijk... Ja, ik dacht toen Jesse het postte, of Jesse het postte op onze Facebookpagina, dacht ik van, ja, ze gaan zeggen dat de zaak, dat het onderzoek wordt afgesloten.
Ja, ja, tuurlijk. Ja, daar had ik nog niet eens bij stilgestaan.
Ja.
Dat het 20 jaar was, ja, inderdaad. En dan zie je die politieagenten en dan zeggen ze, er is een 1-op-1 match met het DNA.
Ja.
En dan dacht ik, oké, geef nu de naam.
Ja, en het was zo goed opgebouwd. Het was echt een Shakespeare-theaterstuk. Ja. Je gaat dan eerst het algemene hoofd van de politie van Nederland, die zo wat duiding gaf aan de zaak, om ja, het ook nog eens te plaatsen. Want ja, heel veel mensen zullen het misschien niet meer weten. En dan degene die het onderzoek leidde.
En ondertussen zag je Peter R. de Vries ook zitten. En
totaal in beeld. Ik dacht, oh my god. En dan inderdaad de ouders. En dus eerst degene die het onderzoek leidde vertelde dan inderdaad dat er een 1-op-1 match was.
Ja.
Dan is Peter R. de Vries ook aan het woord geweest.
Ja, ja, en dan hebben ze ook uiteindelijk bekendgemaakt dat het om Jos Brecht gaat. Maar jij werd ook heel erg ontroerd, hè?
Ja, ik was super ontroerd. Ik zat helemaal in die spanningsopbouw en ze zeiden dan die naam en ik wist van, oké, hier gaan een foto volgen.
Ja, ja, ja.
Die een mens gaat vogelvrij worden verklaard. Dat is niet echt zo, maar toch wel een beetje, want inderdaad, ze zeiden van, alle tips zijn welkom.
Ja.
En dan werd Peter R. de Vries, dan word ik altijd een beetje emotioneel als Peter R. de Vries in beeld komt. En die heeft echt een hele emotionele en mooie samenvatting gegeven van wat de zaak voor hem en de familie heeft betekend. Hij had het op het einde ook echt moeilijk. Hij was echt krop in de keel, bijna aan het wenen. Van, ja, kijk, ik heb van in het begin gezegd dat ik hier ging blijven voor strijden.
Ja.
En dit gebeurt nu. Dat was heel mooi. En dan is de mama nog als laatste aan het woord gekomen. En die heeft dan extreem emotioneel Peter uiteraard bedankt. Toen was ik al bijna aan het wenen. Het was echt heel moeilijk. Het was, ik was echt aangedaan. En zeker omdat de persconferentie zat prachtig in elkaar.
In elkaar. Ja, ja, en ja, oké, okay, dan voor mij was het. Je ziet dan die foto en je krijgt die naam. En dan hoort je dat die man al vermist is sinds februari. Mm-hmm. Hè? En dat ik echt dacht, ja, dit gaat nog maanden/jaren duren eer dat ze die gast vinden.
Ja, het is ook echt voor in de film, hè. Die mens is dan hoofdverdachte nummer 1 geworden. Mm. Blijkt dat hij extreem goed is in zichzelf verstoppen. Ja, dat is zijn hobby. Zijn hobby is om weken te verdwijnen. Ja, is om weken te verdwijnen in een bos. Dus ik had zoiets van, hoe heeft die mens zijn beroep gekozen als moordenaar?
Ja, ja, ja.
Ik bedoel, we spreken nog, hij is nog niet veroordeeld, hè, maar als mogelijke.
Als mogelijke moordenaar. En wat ik ook denk, hè, dus die man, ze hebben hem uiteindelijk gevonden in Spanje. Mm-hmm. Zonder gsm en hij zou ook geen gebruik hebben gemaakt van internet. Dus volgens mij was hij wel op de hoogte in het begin dat er een DNA-zoektocht was en dat hij dan gevlucht is. Maar daarna eigenlijk niet meer op de hoogte is geweest van wat er gaande was.
Ik denk wel dat hij...
Wordt gezegd, hè?
Ja, ik denk wel dat hij wist dat
ze... Ik denk dat hij wist dat hij dat dichtbij waren.
Ja, 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 want hij heeft blijkbaar... de familie van Jos Brecht, of ja, kennissen hebben dan toch gezegd dat hij ook was opgeroepen voor DNA-materiaal af te geven en dat hij iets erna is verdwenen. Dus ja,
ja, inderdaad. Kijk. Dus daarmee wisten ze al van, wist hij in ieder geval al van, oké, ze zijn wel heel dichtbij nu.
Ja, ja.
En nu is het wachten, geloof ik, totdat de Nederlandse politie in Spanje is gearriveerd, zodat hij uitgeleverd kan worden aan Nederland. Dus hij heeft nog niet bekend of
nee,
is nog
maar
niet
ik heb wel vandaag begrepen, dus hij kan het medewerking weigeren. Mm. En dan kan hij tot 60, dan moet een Spaanse rechter beslissen of hij wordt overgeplaatst. Which obviously sowieso gaat gebeuren. Maar dat zou dan wel, ja, administratieve romslomp 60 dagen in beslag kunnen nemen. Ja. Maar nu heb ik toch ergens gelezen dat hij, ja, ik weet niet, dan misschien al heeft hij gezegd dat hij wilt meewerken aan het onderzoek. Ja. Dus dat hij eigenlijk heel snel kan worden uitgeleverd.
Kate stopen.
Ik hoop het.
En dat hij ook gewoon antwoorden geeft op wat er gebeurd is.
Ja, ik wil ook echt een volgende persconferentie met hem in beeld, waarin dat hij bekend.
Ja, ja, want het meest frappante is ook dat hij gewoon ook als een van de eerste getuigen is geïnterviewd geweest.
Ik was nog wat, ik heb uiteraard direct mijn samenvattingen nog eens bekeken. En ja, we hebben hem nooit genoemd, omdat hij inderdaad, hij is nooit als verdachte
naar
voren gekomen. Maar anderzijds, als je nu hoort dat hij als een van de eerste in de buurt was van de plek waar Nicky is gevonden, dan zou je eigenlijk inderdaad moeten denken van, waarom is hij nooit...
En hij had al zedenfeiten gepleegd.
Hij had zedenfeiten gepleegd. Hij is 2 keer ondervraagd geweest en hij is niet gekraakt toen.
Nee.
Dus,
ja, als je in de wildernis leeft, dan weet je hoe...
Oh, manneke, echt waar. Het is echt weer al een scenario voor een film.
Ja, maar ik ben zo blij dat er eindelijk een doorbraak is. En dan zie je dat het toch nog mogelijk is. Hè. We hebben al super vaak gezegd, ja, dit gaat echt nooit opgelost meer raken. Tenzij iemand op zijn sterfbed. Maar nu met al die nieuwe technologieën...
Ja.
Komt er zoveel meer naar voren. Je gaat het ook zien bij de zaak die we vandaag gaan behandelen, dat compleet een ander tijdperk is gewoon. Waardoor dat de kans daar echt niet heel is dat het opgelost wordt. Maar inderdaad. Nu, anno 2018...
Ja, en ook vaak in onze zaken zeggen van, ja, er is weer iets fout gelopen bij het politieonderzoek. Ik vind bij de zaak van Nicky moeten we wel zeggen van, die mensen hebben dat DNA-materiaal supergoed bewaard. Want daardoor hebben ze nu zoveel jaar later toch een match. Terwijl dat het in 98, toen Nicky gevonden is, dat er eigenlijk amper iets kon gedetermineerd worden. Maar dat het toch aantoont dat ze het goed hebben gedaan. Want ze hebben het kunnen bewaren. Ja,
en dat ze zo slim zijn geweest om het te bewaren en te denken van, wie weet over x aantal jaar
staan we veel verder.
Inderdaad.
Ja, dus een pluim voor de politie.
Ja, en ook voor Peter R. de Vries.
Sowieso voor Peter R. de Vries, echt waar. Ik volgde hem nog niet op Facebook en Twitter, nu wel.
Hij heeft trouwens Collo geschreven.
Oh, manneke, ik heb zo gelachen met zijn tweet.
Hij had een tweet verspreid en waarin hij schreef dat er nu 25.000 Collo van de schouders van de ouders viel of iets dergelijks. En dan denk ik denk gewoon in zijn enthousiasme.
Dat is echt een superster, hè, zomaar binnen de misdaadjournalistiek. Ja. Dat totaal niet sexy is, maar hij maakt dat dan... Sexy zou ik het niet zeggen, maar toch aantrekkelijk.
Ja, absoluut. Dus ja, ik vind het gewoon heel erg straf dat Peter zich daar zo in is blijven vastbijten om die zaak toch...
Ja.
Om daar toch vaart in te krijgen en tot nu een oplossing te komen.
Ja, ik weet nog het moment waarop ik ben beginnen wenen, is toen dat de mama zei van, we zijn nu 20 jaar verder, maar als het niet van jou had afgehangen, Peter, dan was deze zaak 19 jaar geleden gesloten geweest.
Oh.
Als ik krijg het weer moeilijk. Dus ja, Peter heeft er superveel voor gedaan.
Ja.
We zijn nog altijd official Peter R. de Vries van de club.
Ja, een hele mond vol, hè.
Maar echt, we zijn het. Zo we hard, zijn het. Toch ik echt keihard.
Goed, het is gewoon te hopen dat er nu, dat die Jos nu snel gewoon gaat praten. En dan houden we jullie op de hoogte.
Sowieso. Oh, ik vind het echt zo spannend.
En echt bedankt aan Jesse om dat even te melden, want ik had het anders compleet gemist en pas later. Inderdaad. Dus ik ben heel blij dat ik die persconferentie live heb kunnen meemaken.
Ja, ik ook.
Ook al was het op het werk.
Ja, mijn collega's. Ik ben vorige keer trouwens aangesproken geweest door een collega over de podcast. Namelijk toen jij mij hebt gevraagd, was het druk op het werk, Laura? Omdat ik al mijn voorbereiding op het werk had gemaakt. En de dag nadat de aflevering online was gekomen, had mijn collega er mij over aangesproken.
Oei.
Dus ik moet harder werken, minder podcast voorbereiden.
Oei, was het op de vingers getikt?
Nee. Er werd gewoon wat mee gelachen.
Oké, goed. Dan mag het allemaal.
Ja, inderdaad.
Over voorbereidingen gesproken, we hebben weer iets
tof voorbereid.
Tof is een manier om het te beschrijven.
Het is de zaak met de meeste moorden dat wij nu bespreken. Tot
dat kan.
Met de meeste slachtoffers.
Ja, inderdaad. Ja. Het gaat over de Villisca Aches Murders.
Ja.
Villisca is een stadje in Iowa.
Mm-hmm.
En Aches, ja, dat is een hakbijl.
Ja.
Dus, en ja, we gaan weer all the way back naar 1912. En even kort gezegd, de Villisca Aches Murders, dat is eigenlijk de moord op de Moore-familie. En die hadden 6 kinderen. En nog 2 andere kinderen zijn vermoord geweest op 1 nacht.
Ja.
Met een hakbijl.
Dus 2 ouders, 6 kinderen van de ouders en 2 vriendjes.
Ja, inderdaad.
Ik wil even nog iets kwijt. Dit is echt mijn tijdperk.
Is dat?
Ja, I love it. Echt zo alles zo tussen 1850 en Wereldoorlog 1 is echt mijn ding.
Ah, van waar komt die?
Ik heb er les over gehad op de universiteit. Dus, over de moderniteit. Hè. Ik vind dat een heel fascinerende periode. Dat zo, er was heel veel,
heel veel
innovatie en heel veel goed geloof. Allee, mensen waren super euforisch over alles wat er kwam. En dan komt die Eerste Wereldoorlog.
En dat is gedaan.
Ja. En een beetje verder zal ik er subiet nog eens even over terugkomen. Over dat deze moordzaak ook een soort van metafoor is voor die moderniteit.
Oh, er is over iemand heeft zijn onderzoek gedaan.
Ja, het is gewoon echt mijn tijdperk.
Ja.
I love it.
En ja, zoals gewoonlijk is deze zaak onopgelost nog steeds. Er zijn heel veel mensen verdacht geweest, dus dat gaan we ook allemaal behandelen. Zullen we het even over de familie Moore hebben en de feiten?
Ja.
Oké, dus zoals al vastgesteld bestond de familie Moore, hadden ze 6 kinderen.
Mm-hmm.
Herman Montgomery, 11 jaar. Mary Catherine, 10 jaar. Arthur Boyd, 7. En Paul Vernon, 5. Ah nee, ze hebben maar 4 kinderen, excuus.
Vier.
En dan nog 2 vriendjes die ermee waren. En de vader heette Josiah, was 43. En dan was er nog de vrouw Sarah, 39.
Ja, Josiah, ik ga die af en toe Joe noemen, want dat was zijn bijnaam.
Ah ja, dat is goed.
Dus
dat mag.
Vanaf nu Joe dan?
Ja,
of Joe. Oké, okay, voilà.
Ja, dat is nog net iets makkelijker.
Ja, Josiah.
En wie waren er dan nog bij? Er waren de zusjes Ina May en Lena Gertrude Stillinger. Ina was 8 en Lena was 12. En die waren die avond toevallig uitgenodigd om te blijven slapen.
Och, toevallig. Het was wel een bijzondere hoogdag.
Ja, inderdaad.
Hallo, het was de Children's Day Service in de lokale kerk.
Ja, Presbyterian Church.
Ja.
Dus dat is nog een aftakking van het protestantisme, geloof ik.
Ja, we zijn in ook Iowa, voor de mensen die aardrijkskundig niet goed aangelegd zijn, waaronder ikzelf. Het is in de Midwest, dus echt pal in het midden van de US.
De Bible Belt.
Ja, echt. Bible Belt, inderdaad. Dus protestantisme is overgekomen mee met de Engelse bezetter destijds. Ja. Een iets strengere
strekking
van onze katholieke kerk.
Van het protestantisme dan, hè. Ja.
Van de protestantse kerk. Ja.
Ze zijn daar dus inderdaad nog naartoe gegaan. Er werd ook georganiseerd en gecoördineerd door Sarah.
Ja.
En dat programma was gedaan om 9:30. Iedereen van de familie was daar aanwezig. En daarna gaan ze gewoon naar huis.
Ja, dat is echt de hoogdag, hè. Even. Dus we zijn in 1912, mijn tijdperk.
waarin dat leven we uit.
Leven de kerk. Leven de kerk, echt waar. Dat was dus... Ja,
het hele leven draait
rond de kerk. Ja. En die Children's Day Service is echt een topdag. Want dus, de kinderen hebben elke zondag uiteraard Bible School of zoiets. En dus die Children's Day is de afsluiting van dat jaar. Echt zo met tekstjes voorlezen in de kerk door de kindjes. Zingen, dansen, optreden.
Ja.
Allee, echt katholiek een hoogdag.
Dan heeft Sarah wel een belangrijke functie gehad om dat te coördineren. Hè?
Ja, zeker als vrouw denk ik dat toch wel speciaal is.
Inderdaad.
Dus ik denk ook wel dat de Moore family een belangrijke familie is.
Ja, inderdaad. Joe was ook wel een vooraanstaande zakenman.
Ja.
Had een winkel.
Hardware store.
Een hardware store, inderdaad. Dus ze waren wel... Het was een goede familie.
Ja, ik heb het huis gezien. Ja. Ik zou er niet willen wonen nu. Maar allee, het is echt zo... wat dat je je voorstelt van een Amerikaans huis wit, hout, porch van voor... Ja.
Ja, anno 1912.
Anno 1912, maar het staat er nog steeds.
Ja, maar het straks ook nog over hebben.
Maar dus ja, een rijk familietje inderdaad. En die twee vriendinnetjes mogen blijven slapen. Echt topdag.
Ja, inderdaad. Alles was een mooie dag. Iedereen heeft zich goed geamuseerd.
Ja.
En dan de Moore-familie gaat gewoon slapen. En de volgende ochtend is er de buurvrouw, Mary Peckham.
Mm-hmm.
En die merkt al snel dat er toch iets niet klopt. Want het is blijkbaar om 7:00 en normaal gezien is het er dan heel, heel levendig.
Wat ik zeer raar vind, ja, dat mensen om 7:30 al wakker moeten zijn en actief.
Oh, ja,
maar
ja, ja.
De vrouw blijkt ook iets ouder te zijn. Sowieso, zo, weet je, de oude buurvrouw die zo door haar gordijntje alles in toog had en denkt, normaal zijn ze nu wel koffie aan het drinken.
Ik las, denk ik, dat zij al wakker was om 5:00.
Classic.
Dus zo moet dat. Dus ja, tegen 7:00 denk je, tja, ik zie hier nog niemand rondlopen, ik hoor de kinderen niet, de gordijnen zijn nog allemaal dicht. Normaal gaat ze altijd kippen eten geven, nog niks gebeurd. Dus ze denkt, ik ga toch eens gaan zien.
Ik ga toch eens gaan doen.
Ik moet toch eens gaan
neuzen. Die zit waarschijnlijk echt al van 1 à 5 op haar stoel klaar om de move te maken. En heeft zichzelf tot 7:00 gegeven en dan kan ze zich niet meer houden. En...
Dus die dacht, ik moet nu toch eens gaan zien. Dus wat doet ze? Ze geeft zelf de kippen al eten.
Ongevraagd. Dat vond sowieso een kutwijf als een kutvrouw.
Maar goed, ik denk dat ze dacht, oh, waarom die kippetjes?
Ja.
En dan denkt ze, ik ga toch maar eens aankloppen, maar geen gehoor. En daarop gaat ze terug naar haar huis. Belt ze de broer van Joe, Ross Moore. En die komt dan al snel af om
Die is al wakker.
Die is al wakker. Die denkt, godverdomme, de vrije dag.
Ja.
En hij gaat er dan naartoe. En hij begint ook eerst op het raam te kloppen of op de deur te kloppen. Een beetje te roepen van, yo, waar zitten jullie?
Yo, peeps. Zo laat was het gisteren ook niet, in de kerk.
Dat is een zware hangover van de kerk, van de mis, wij.
Ja.
En dan heeft hij toch een reservesleutel van het huis. En daarop doet hij de deur open en Mary blijft buiten staan. Mm-hmm. Maar hij gaat binnen... En in de logeerkamer treft hij eigenlijk al meteen de lichamen aan van Ina en Lena.
Ja.
En hij ziet gewoon die twee lichamen liggen en hij ziet ook donkere vlekken op de lakens.
Ja.
En daar beslist hij van terug naar buiten te gaan, naar Mary. En zegt hij tegen Mary, waarschuw de politie of de sheriff en laat ze naar hier komen.
Ja. Ja, ik heb ergens ook nog gevonden, want zo gaat dat in die tijd, er zijn geen gsm's, dat hij dan met de huistelefoon naar zijn eigen apotheek, want Ross is apotheek, heeft gebeld, maar dat al iemand aan het werk is. Echt waar, wat een tijd. Om 7:30 staat er daar al iemand in de apotheek.
Mary ging bijvoorbeeld ook al slapen om 8:00.
Ja, zo gaat dat. En dat hij dan in de apotheek ook tegen zijn werknemer heeft gezegd van... yo... Get them over here.
Er is hier iets gebeurd.
Ja. En dan komt de Marshall Henry, Hank, is zijn bijnaam, aan het huis. Dus die gaat... Ross is buiten, dus die is... Ik weet niet of dat verstandig is of niet, maar die had zoiets van, ik wil niet meer zien van de crime scene.
Ja.
Dus die wist nog niet of dat er meerdere doden waren. En Hank, de Marshall, doet een tour in het huis en komt naar buiten en spreekt de trieste woorden, there's someone murdered in every bed.
Oh, ja, iedereen was gewoon morsdood. Hè? Ja. Ze worden dus door hem gevonden. En luguber detail, alle schedels van iedereen waren verpletterd.
Mm-hmm.
Ik ga even zeggen dat, wat er die nacht precies gebeurd is.
Ja.
Hè? Dus de moordenaar is eigenlijk begonnen in de slaapkamer van Joe en Sarah.
Mm-hmm.
Hij heeft Joe meerdere keer harder toegetakeld dan de anderen. Met de scherpe kant van de bijl, dus met het mes. Terwijl de anderen alleen zijn toegetakeld met het handvat van de bijl.
Ja.
En Joe was zodanig toegetakeld met die bijl in zijn gezicht, dat zijn ogen weg waren.
Fucking hell.
Ja.
Vies.
Dus dat is een beetje vuil.
Mm-hmm.
En bij de andere heeft hij het gebruik gemaakt van het handvat. En dan na Joe en Sarah te hebben vermoord, vermoordt hij de vier
kinderen.
Daarna beslist hij van terug te gaan naar de slaapkamer en Joe en om de ouders nog wat meer toe te takelen. Mm-hmm. En daarbij schopt hij een schoen omver van Sarah die volgelopen was met bloed. vuil, hè? Moet je ja. maar bedenken
hoeveel
bloed eruit stroomde, hoe zwaar ja. dat die mensen waren toegetakeld, ja. dat een hele schoen vol loopt met bloed. Die dan... ja, lugubere zaak.
Ja.
Misschien, even
ja, misschien hadden we dit op voorhand moeten zeggen. Als er kinderen in je auto zitten terwijl je dit luistert, nu afzetten.
En anders, sorry. En nadat hij dan nog eens bij Joe en Sarah is gepasseerd, gaat hij naar beneden waar Ina May en Lena lagen. Mm-hmm. Zij worden ook gewoon in koele bloeden vermoord. Mm-hmm. Maar de rechercheurs die geloven dat Lena als enige wakker was
ja.
Tijdens de moorden. Omdat ze teruggevochten zou hebben. Ze had een verdedigingswonde ja. op haar arm. Mm-hmm. Maar dat ze waarschijnlijk ook seksueel misbruikt is geweest. Omdat ja. haar kleedje omhoog was.
Ja.
En haar onderbroekje was uit, denk ja. ik.
Maar er is wel geen sperma gevonden. Het is zo niet echt...
Nee, het is niet duidelijk. Hè. Het is speculatie een beetje. Ja. Maar net omdat haar kleed ja. zo gevonden is. En dan, ja, toch nog rare feiten die vastgesteld
ja.
worden...
Heel
tijdens het
raar.
Onderzoek. Zo waren alle gezichten van de slachtoffers met een doek bedekt.
Mm-hmm.
Even kijken. Alle deuren waren ook nog steeds op slot. Hè. Net zoals we zeiden net dat Ross zijn reservesleutel had moeten ja. gebruiken om binnen te geraken. En dat de moordenaar ook elke spiegel in het huis
ja.
had bedekt mm-hmm. met lakens. Ik neem aan... zodat hij zichzelf niet kon zien terwijl hij de feiten deed of zo. Ik weet niet wat daar de motivatie achter is om spiegels te gaan bedekken. Misschien dat hij zich schaamde.
Ja, het is een creepy gegeven. Anderzijds is het ook... Ja, ik weet niet of als er... Misschien... Ik weet ook niet hoeveel spiegels er hangen in dat huis, maar... Misschien ook om te vermijden dat... Ik weet niet, dat er zo'n spiegel uitkijkt op een trap of zo, dat er iemand kan wegvluchten doordat hij via de spiegel kan... Ik weet het niet.
Nee,
ja.
ik heb ook echt geen idee. En dan tot slot nog een paar dingetjes. Er was ook een stuk ham
ja.
gevonden op de grond in de slaapkamer of in de gastenkamer waar Lena en Ina ja. Sliepen. Er is een stukje afgebroken sleutelhanger gevonden... en het moordwapen, dus de hakbijl, werd ook gevonden in de logeerkamer.
Ja.
En de moordenaar zou geprobeerd hebben om het bloed
eraf
te kuisen. Toch nog een paar markante
ja.
dingen. Er zou een kom met water gevonden zijn dat mm-hmm. rood kleurde. Dus ja. waarschijnlijk heeft de moordenaar zijn handen of zijn gezicht willen wassen. En daarnaast stond een bord met eten dat onaangeroerd
was.
Ja.
ja.
En, ik heb het niet opgeschreven, maar er is ook een lamp gevonden.
Ja,
in
de slaapkamer van Lena en...
Nee, ik dacht aan Sarah haar voeten.
Ah,
ik dacht dat aan Sarah... Ja.
Het stond ergens op de grond.
Op de grond en hij was aan. En dat was zo'n gaslamp vroeger. En de kap ervan was...
elektriciteit. Goeie tijden.
Moet er niet uit.
Ja.
En de kap ervan was ervan afgehaald.
Ja,
dus dat
ja.
allemaal rare dingen.
Ja, ja.
Vooral dat stuk ham.
Ja, het is wat... Je denkt ook zo, ja, dat is geen ondoordachte moord. Er zijn te veel rites, te veel... Ja, kleine gegevens dat doen denken van... Dit is toch echt ja, goed over nagedacht.
Ja,
of,
inderdaad.
Er gebeuren toch freaky dingen.
Want wat ze ook nog vinden, zijn twee sigarettenpeuken op zolder. Mm-hmm. En ze gaan er dus vanuit dat de moordenaar heeft gewacht op zolder. Twee sigaretten heeft gerookt. Totdat de familie sliep, neem ik aan, om dan
ja.
te slapen.
Ja, want als alle deuren open zijn, dan moet die gesloten zijn, dan moet die persoon ja, al binnen zijn geweest.
Ah ja. Ja, 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 inderdaad. Ja.
Heel raar.
Heel raar, hè. Nu, het tijdstip van de moorden. Ik heb verschillende dingen gevonden. Ik
mm-hmm.
heb één iemand zei rond middernacht.
Ja.
En de andere zei rond... Wat ik heb gelezen was 5:00 ochtends. Mm. Maar ik neem aan, ik heb meerdere keren 12:00
ja,
rond middernacht gezien.
Nu, we zijn 1912. Het feit dat die mensen al zoveel gegevens hebben, lijkt mij...
Ja, ja, ja.
Al bijzonder. Ik weet niet of die echt toen al tijdstip van overlijden... Ja, die kunnen dat misschien zien aan het bloed, dat al dan niet is opgedroogd.
Ja.
Maar voor de rest denk ik niet dat
pak
die...
tussen 12 en 5.
Ja, ja, dat ze niet echt kunnen...
Ja,
misschien ook even schetsen. Villisca
ja.
is best... Het is een stad, dorp. Er zijn 2000 inwoners. En dat is op het moment in 1912 veel.
Ja.
Het is een heel goed uitgerust dorp. Het ligt op een drukke verbindingsweg van het treinnetwerk.
Mm-hmm.
Ja. Dat is belangrijk, zeker voor de dingen die nog gaan volgen in de zaak. En er is 2000 man en dat is best wel veel, blijkbaar, ja. Die tijd van... van de feiten. En uiteraard breekt er onmiddellijk massa-hysterie uit.
Ja, want in het dorp. Dat was dus sowieso daar al niet vaak gebeurd. Maar mensen, denk ik, kenden wel, wisten wel dat er wel eens een moord werd gepleegd. Maar zo echt het fenomeen van seriemoordenaars, dat was nog... van die moorden.
Ja, laat ons stellen dat er gewoon de laatste 50 jaar in Villisca geen... zaak zoals deze geweest.
Nee, of nooit zelfs was gebeurd.
Inderdaad.
Dus dat maakte eigenlijk dat er vanaf het moment dat dat nieuws brak, verspreid raakte, dat daar hordes mensen naar dat huis kwamen, ook naar binnen gingen. Waardoor heel die crime scene contaminated is geraakt.
De DNA is pas in de jaren 90. Dus...
Ja, maar ik las wel dat vingerafdrukken, dat wel on the verge...
Was
van, mee van het ontwikkelen, om die techniek te ontwikkelen. Dus ze weten ook niet, die ham heeft iemand dat daar toevallig gelegd.
Laten vallen bij het zien van een lijk. Of
inderdaad.
Kan, hè?
Of die sleutelhanger behoorde dat tot een moordenaar, of was dat weer van iemand anders. Die lamp heeft iemand dat aangedaan om eens te checken hoe dat het eruit zag. Allee, ik weet het niet. Dus niemand weet concreet die rare dingen die wij hebben opgenoemd.
Of dat dat... Ja.
Behalve, ik denk, het gezicht en zo.
En de spiegels, denk ik, goed is niet dat mensen random ineens...
Nee, ik denk dat wel effectief de moordenaar is geweest.
Ja.
Maar goed, de politie verloor dus zeker de controle over de crime scene. Ja. Er zouden zelfs een honderdtal mensen in en rond het huis hebben rondgedwaald. Vooraleer ze wel de crime scene onder controle hadden.
Ja, de politie heeft eigenlijk vrij snel een beeld van wie zij denken dat de moordenaar is.
Ja.
En dit strookt weer heel hard met de massa-hysterie. Dus de politie schreef eigenlijk direct uit van... het is sowieso een zwerver, vagabond persoon.
Dakloze
die deze moord heeft gepleegd. Die gaat vol met bloed hangen en die verschuilt zich in een schuur. Op dit moment. Daar waren ze 100% zeker van. Dus dan roepen ze tegen die 2000 inwoners, zo stel ik me dat voor, dat die echt dat zo roepen op het dorpsplein.
Op het stadsplein,
echt zo van, yo, we zoeken dit. Dus wat doet heel het dorp? Echt staking, apotheek sluit,
beenhouwer
sluit,
de bakker,
alles sluit en iedereen begint te zoeken.
Ja, straf, hè?
Crazy. En dus heel het dorp zoekt mee, maar... er wordt niemand gevonden in de schuren.
Nee, een eerste dakloze die... er wordt gezocht naar zo'n daklozen en zwervers.
Sorry, het is ook de tijd van de cowboys. Heeft iemand daaraan gedacht? Dat dacht ik direct. Zo'n rondzwervende cowboy die kan
in de Midwest.
Ja,
En een van die daklozen is Andrew of Andy Sawyer.
Volgens mij is Sawyer ook echt de meest voorkomende... vagebond naam in Amerika.
Ja, ik vind het al een zalige achternaam.
Keigoed.
Ja. En die zegt van dat hij om... het verhaal over Andy is dat hij om 6:00 ochtends, de dag van de moorden, ochtend dat de moorden gepleegd zijn, op zoek gaat naar werk in een nabijgelegen dorp, of ook stad. En dat hij daar arriveert bij enkele werkmannen. En hij komt er wel... Hij heeft zichzelf geschoren, hij heeft een mooi bruin pak aan. Enige rare dingetjes aan zijn look is dat zijn schoenen vol modder zaten en dat zijn broek nat was tot aan zijn knieën. Maar desondanks wordt hij toch aangenomen om een jobje te doen. En volgens zijn baas heeft hij diezelfde avond nog een krant gekocht... Waarop op de voorpagina stond dan het grote nieuws van de moorden. En dat hij daar erg door gefascineerd was. En hij wilde heel graag weten van... hebben ze nu al iemand gepakt? Of hebben ze nog niemand gepakt?
In 1912 waren wij sowieso elke dag verdacht van een moord.
Oh, ik denk het ook, hoor.
Wij waren sowieso number one suspect.
Sowieso. Maar goed, op zich, ik zou ook... zoals gezegd, wij zouden ook super verdacht zijn. Want we zouden ook super geïnteresseerd zijn. Maar wat... Ja, wat hem dan een beetje raar maakt daaraan, is dat hij sliep met een hakbijl En dat hij enorm veel sprak over de moorden. Hij was die avond in Villisca geweest. Maar volgens de baas allemaal. Hè. Dus mm-hmm. dat is niet dat Andy dat ergens in de politie heeft gezegd, maar dat is iets wat zijn baas zegt. En dat Andy had gehoord van de moorden en de stad had verlaten omdat hij vermoedde dat ze hem zouden verdenken van de moorden. En zijn baas verklikte hem uiteindelijk bij de politie. Omdat hij op een gegeven moment ook met zijn hakbijl in het rond zou hebben gezwaaid. En zou gezegd hebben, I'll cut your damn goddamn heads off. Wat mij een beetje... louche lijkt.
Sowieso louche. Ja.
Maar uiteindelijk vinden ze geen bewijs. En denk ik ook dat hij misschien inderdaad heel erg gefascineerd was door die zaak. Maar misschien ook gewoon mentale problemen had.
Hij was gewoon een true crime podcast luisteraar.
Ja, wij hebben ook geen mentale. Maar gewoon het feit dat hij volgens die baas heeft staan wielden met een hakbijl, dat staan zwaaien, dat is een beetje raar. Maar goed, dat is een van de daklozen die als verdacht wordt beschouwd. Dat draait dus op niks uit.
Nu, die maandagavond, en daarom dat ik het ook even vermeld daar straks van dat sporennetwerk. Van zodra dat die moorden maandagochtend bekend raakten, doet de politie wel goed werk, want ze bestellen bloedhonden uit Nebraska.
Ja.
Dus een nabijgelegen...
Oh, dat had ik nog niet gehoord.
Oh, dit is een tof verhaal. Dus bestellen bloedhonden nabij Nebraska, want ze denken, bijl, veel bloed.
Mm-hmm,
dader heeft bloed aan zich. Misschien dat die bloedhonden die wel gaan vinden.
Ja.
En dus ze bestellen die 's ochtends. En 's avonds komen die al toe met de trein. Wat dat dus in 1912 echt
is.
Super snel is. Dus die komen toe met de trein van 9 uur. En dus de politieagent laat die... Ik ga van politie spreken, want ik ben niet meer met de marshal, sheriff.
Ja, nee.
Dus de politie laat die bloedhonden ruiken aan de bijl. Heel het dorp heeft zich ondertussen ook weer al rond die bloedhonden gezet. En die bloedhonden beginnen te lopen en heel het dorp volgt. Te voet, te paard, met de kar. Ik zie echt zo vlammende toortsen.
Van die harken.
Ja, dus, maar in de krant, de dag daarna, stond dat er dus effectief 2000 man die honden zijn gevolgd. Moet echt fantastisch zijn.
Oh my god, dat is heel de stad?
Ja, heel de stad was mee. En die honden stranden dan eigenlijk bij een nabijgelegen rivier. En daar stopt het spoor. Ze proberen het nog eens en die honden lopen dezelfde richting uit. Alles er rond wordt uitgekampt, maar ze vinden niks direct. Dus die hondjes worden terug op de trein gezet. Nog een fun fact over de trein. Volgens mij het artikel dat ik heb gelezen was, is iemand die bezig is met treinen, want die heeft echt zo in elk van mijn dingen iets over die treinen gezegd. Samen met de honden kwam ook de lijkschouwingarts of zo. Ja, de arts die verantwoordelijk is. De lijkschouwer. Die mens was op vakantie. Maar ze weten die toch te bereiken. Dus die komt met dezelfde trein toe van de honden. En wat blijkt dus, effectief, heel het dorp loopt binnen in dat huis om te kijken naar die lijken. Maar de politie had gezegd, alles laten liggen totdat de lijkschouwer is geweest. Dus die lijken
ook
hebben daar...
Ook het stuk ham, alsjeblieft.
Ja, dus die lijken hebben daar gewoon in dezelfde positie, niet afgedekt. Want de lijkschouwing was nog niet geweest. Gelegen tot 9 uur 's avonds. En pas dan zijn ze dan zo, opgebaard geweest.
Oh.
Ja, dus die hebben daar echt gewoon een ganse dag liggen stinken. Ja.
Om het eervol te zeggen.
Ja, om het eervol te zeggen. Ook wat er ook nog ergens in de kranten verschijnt de volgende dag, is dat er natuurlijk tegen de eerste avond, is er geen echt dader of verdachte gepakt. En breekt de angst uit. En zijn alle... In alle winkels, waarschijnlijk is er maar één kleine winkel met één rek, dan zijn alle extra sloten, geweren en honden uitverkocht.
En dan zo die mensen, nu zit weer met een hond, hè.
Ja, dus al die kinderen mega blij, die krijgen pupjes, niet normaal. Maar dus die mensen hebben zoiets van, the madman hasn't left. Dus we moeten ons nu beginnen verdedigen. Dus goed gefixt. Nog iemand die met de trein is gekomen? Is de persoon, want je zei dat er straks al die vingerafdrukonderzoek doet. Er is een klein incidentje met die mensen. Dus die mens komt toe met een trein. Echt, ik heb volgens mij ook de Roddelgazet gelezen. Zo, want...
Ik denk het ook.
Want... Die mens komt dus ook toe met de trein, uiteraard. Hè, want... Top treinennetwerk.
Echt zo één trein per dag. Of
zo. Nee, er waren veel treinen. Want dus sommige mensen waren met de trein van 9 uur, maar er waren ook treinen van 5 uur.
Ja.
En zo. Dus er waren veel treinen. Dus die mens komt ook terug met een trein, maar die trein had een vertraging omdat hij zelf dronken van de trein was gevallen.
Oh my god, ja. Dat is een professional.
Maar die mens ging dus de vingerafdrukken afnemen. Dus er was direct zo suspense van, ja, gaat hij dat wel kunnen? Die is dronken. Oh, ja. Maar hij heeft het dan toch gedaan en hij heeft geen duidelijke vingerafdrukken gevonden. Spijtig. Maar hij heeft wel ontdekt, aan de hand van bloedspetters, daar zal hij dan ook gespecialiseerd in geweest zijn, dat de bijl, degene die de bijl vasthield, dus de dader, dat hij linkshandig zou zijn geweest.
Ah, ja. Oké, interessant. Dat had ik nog niet gelezen.
Voilà. Ja.
Ja, echt wel een roddel.
Ik heb echt een roddelpers gevonden. Echt een dag allemaal van Iowa in 1912.
Maar zullen we er nog een paar
verdachten
behandelen? Dominie George Jacqueline Kelly, bijvoorbeeld.
Oeh, ja, dat is mijn laatste verdachte, maar ja, is goed.
Ja, we gaan misschien van least verdacht naar... Of is dat...
Nee.
Oké, okay, nee, ik ga gewoon...
Ja, nee, ik heb wel... Wat voor mij leaster is dan, dan Kelly, is het de moorden zien in een groter geheel. Maar misschien vind jij dat wel verdachter dan
dat vind ik wel verdachter.
Oeh, oké. Okay. Oh shit, we gaan hier nog ruzie over maken. Oké, okay, we zullen beginnen met Kelly.
Oké, okay, dus dominee George Jacqueline Kelly was een dominee die rondreisde.
Ja.
En net op het moment dat die moorden plaatsvonden, was hij in Villisca. En hij was ook aanwezig op de Children's Day Exercise.
Zijn eerste avond in het dorp.
Ja. En hij vertrok de volgende ochtend meteen weer.
Ja, om 5 uur.
Wat hem zeer verdacht maakte. Hè?
5 uur, bedoel... dat is echt het uur om op te staan, blijkbaar.
Al goed dat ik nu leef.
Ja, echt, what the fuck.
En wat hem ook verdacht maakte, maar dat is dus ja, in de jaren nadien. Hè? Dat is niet meteen dan dat ze zeggen van, oké, hij is een verdachte, maar dat gebeurt in de loop der jaren. Omdat hij, ook hij, zeer gefascineerd was door de zaak. Op zich niks mis mee. Maar hij stuurde brieven...
Ja, sorry, hij is wel echt next level.
Gefascineerd. Ja, absoluut, absoluut.
Want dus, dit heb ik nog nooit gedaan.
Maar het kan altijd nog, hè.
Het kan. Peter, mijn brief komt eraan.
Misschien moet je dat ook maar eens doen, een briefje sturen. Ja. Peter, fanmail. Wij vinden dat ook leuk om fanmail te krijgen.
Ja, dat is echt waar.
Dus, Kelly stuurde brieven naar de politie en de familie van Moore.
Iedereen kreeg een brief.
Ja. Van hen.
Kelly, ja.
Ja, inderdaad. En een privédetectieve besluit dan om mijn brief terug te schrijven en vraagt naar meer details over de zaak.
Mm-hmm.
En Kelly gaf uitgebreid uitleg over wat daar gebeurd zou zijn. Maar hij was ook mentaal ziek. Waardoor het dan ook niet duidelijk was of hij ook effectief bij de moorden was geweest of dat het gewoon verzinsels waren.
Ja, er zijn wel getuigen die zeggen dat hij zo geïnteresseerd was in de zaak. Hij ook later heeft gevraagd of hij eens in het huis mocht gaan kijken. En hij was daar toevallig, als daar ook politieagenten waren die onderzoek aan het doen waren. Dus ik denk dat hij sowieso wel een beetje een fantast was. En waarschijnlijk zeer mooi een verhaal heeft kunnen maken. En dat inderdaad naar die privédetective heeft gestuurd. Mm-hmm. Maar hij zal wel wat feiten hebben gekend. Zeker als je zo geïnteresseerd bent.
Ja, zeker. Want in 1914... hij is ook een beetje louche sowieso. Want in 1914 wordt hij gearresteerd omdat hij obscene materiaal verstuurde naar een vrouw die bij hem had gesolliciteerd om secretaresse te worden.
Zalig.
En dat heet anno 1912.
Hij zocht een typewriting friend. Dat is de definitie van een secretaris. Ik heb de annons in de gazet gevonden.
Ah.
Ja, ik heb echt een
roddel. Amai.
Wacht even. Het is echt zo... Voilà. Ja, dit is allemaal... Allee.
Even dat wachtje.
Ja, dat is hem en zijn vrouw. Hij heeft een vrouw. Haar naam is Laura.
Ai. Okay.
Hier zei: girl, stenographer, typewriting friend, wanted by gentleman. For literally en artistic work. Dus hij vernoemt wel al artistic work. Want wat vraagt hij aan zijn sollicitanten? Durf je het zeggen?
Nee, zeg maar.
Ja, ik zal het zeggen. Dus natuurlijk is er respons, want iedereen wil wel eens secretaresse zijn.
Mm-hmm.
Zeker als vrouw.
Als 1912, ik denk dat dat wel een goede job was.
Dat is een goeie, ja, je moet gewoon zitten en typen.
Ja, maar sowieso, als ik denk dat vrouwen toen die tijd nog vrij wel geacht werden om gewoon het huishouden
te doen. Ja, terwijl eigenlijk alle vrouwen in deze zaak goed aan het werken zijn.
Ja.
En ook kunnen schrijven, dan moet je toch al... Ja. Naar school zijn geweest. Maar dus hij zocht een typewriting friend en er kwam maar respons op. En een van de vrouwen geeft dan, bevestigt later dat hij in de correspondentie zei van, ja, je bent aangenomen, maar je moet wel naakt typen.
Wat het al heel wat moeilijker maakt om de job uit te voeren.
Ja, ja, ja.
Ja, als dus, dominee ook.
Ja, maar ze is wel getrouwd met Laura. Nu,
ja, wie weet, vrijheid en blijheid toen ook al
in 2012. Als ik hem zie, zie je duidelijk dat er iets mis is aan hem. En Laura is nu ook niet de American mist. Beauty.
Nee, dat is waar. Dat is
waar. Maar dus ja, hij verwacht dus van zijn secretaresse dat hij naaktbrieven stuurt. Ja. Allee, dus het naakt secretaris.
Ja, ja. En hij heeft daar dus ook obscene materiaal verstuurd. Wat dat dan precies was, weet ik niet. Maar
ja, het is niet dat je foto's kan sturen. Hè? Maar waarschijnlijk ja, zo.
Er werden wel toen al foto's gemaakt, ja. Maar dat duurde wel super lang.
Ja, en ook...
Dus ik denk dat het tekeningen waren.
Ik was al aan het denken, wat kun je... Ik was echt even het aspect van tekenen en schilderen totaal vergeten. Ik was echt al zo, wat kun je dan nog doen? Ja.
En dat zal toen zeer op zijn geweest zijn.
Zeker.
Vooral ook als dominee. Dus hij wordt daarvoor gearresteerd en komt daardoor opnieuw in de aandacht. Ja. En in 1917 wordt hij dan opnieuw gearresteerd.
Ja. Intussen is hij wel, dus hij is wel veroordeeld voor die inderdaad. Feiten. Maar dus in plaats van naar een gevangenis te gaan, ja, het is een dominee, dus hij heeft overal lange armen, zit hij in een mental hospital. En dat was niet zo strikt. Dat was eigenlijk een soort van retraiter.
Ah ja, oké. Kijk, goed voor hem dan. Ja. In 1917 wordt hij opnieuw gearresteerd, maar deze keer heeft het te maken dus met de moord, met de moorden.
Ik heb hier weer een leuk trein, weet je, over. Hij neemt vrijwillig de trein terug naar Villisca, waar dat hij dan dus wordt gearresteerd.
In 1917.
Ja, in 1917. En dat is de trein op hetzelfde uur, op dezelfde dag, als waarmee hij was toegekomen op de moorden.
Oh nee.
Dat wou ik even zeggen.
Oké,
fun fact about the train.
En hij wordt dan ondervraagd en hij bekent. Maar wat blijkt? Hij zegt... uren ondervraagd geweest. Hè? Ja. Dus we hebben het daar ook al over gehad, van dat mensen echt gewoon aan een bepaald moment, ook al hebben ze het niet gedaan, gewoon breken.
Ja, en ook, bedoel...
En hij had al een... Was voilà,
dat wou ik nog eens zeggen. Hij is mentaal niet oké. Dus is dit misbruik van de situatie? Ja. Ik denk dat ze ook, en dat is... Allez, zeker in heel deze zaken merk je dat ze willen heel graag een verdachte en hij heel dat dorp heeft zitten meezoeken, dat leeft daar.
Ja. En hij wordt ook effectief voor naar de rechtszaal gebracht. Hij wordt er twee keer toe... Wordt er een rechtszaak gehouden, maar twee keer gelooft de jury hem niet. En dan hebben ze uiteindelijk ook zoiets van, oké, laat maar.
Ja.
Omdat er verder zijn er ook geen... Ja, bewijzen of zo, dat hij het gedaan heeft.
Nee, ja, ik heb hier wel nog een belangrijke factor opgeschreven. Omdat Kelly eigenlijk gearresteerd is na een andere hoofdverdachte. F.F. Jones.
Ja.
Ja. En wat dus bijvoorbeeld de familie van Moore, dus Ross Moore, de broer van Joe en de ouders van Sarah hebben ook gepleit tegen de arrestatie van Preacher Kelly.
Ah,
omdat zij niet geloofden dat hij de dader was.
Ah ja, dat spreekt ook wel in zijn voordeel.
En zij spraken van een framing van Kelly ten opzichte van F.F. Jones, mijn hoofdverdachte.
Ja, inderdaad.
Ja, en dus ook een van de hoofdverdachten in deze zaak.
Ja.
Maar daarover straks dan meer.
Oké, dus ik geloof ook niet dat... Kelly er iets mee te
Hij heeft wel echt een goed profiel. Hè? Ik bedoel, dat een van de meisjes is mogelijk misbruikt.
Ja,
hij vraagt...
Naakt.
Naakte brieven. Dus het was
hij vraagt naakte brieven.
Naakte brieven. Dat is wel heel poëtisch van mij. Naakte brieven. Het is een vettig ventje. Het is niet slecht als hij had vastgezeten. Of toch niet voor even. Maar of hij nu daarom moordenaar is...
Nee, ik denk dat dat wat te ver gaat.
Nee, hij heeft ook wel... Hij is gebroken en hij heeft dan een... bekentenis gedaan, die niet wordt geloofd, maar terug, ik heb de dag allemaal gelezen van toen, het was wel een toffe bekentenis.
Ja?
Ja, hij heeft bekend dat hij op de avond van de moorden niet kon slapen, want ja, het was zijn eerste nacht in het nieuwe dorp en dat was toch wel wat spannend. En hij was gaan wandelen en er had een licht geschenen op het huis van de Moors en hij had God gehoord en God had gezegd, ik heb die twee meisjes uit de logeerkamer nodig. Ik heb ze nodig in de hemel.
Oh my god.
Ja.
Ja. Mentale...
Mentaal. Woe.
Ja. Allee,
ja, rare bekentenis, rare feiten.
Inderdaad. Allee, dat is een beetje luguber. Maar inderdaad, als je al gefascineerd bent door door zo'n zaken en je bent dan al niet helemaal goed... Ik hoop dat ik het een beetje respectvol opschrijf.
Nee, ja, en vooral, je hebt feiten die al tegen je spreken.
Ja, en dan kun je daar al gewoon echt heel snel in meegaan. En dan, ja, inderdaad, gaat je eigen verzinsels heel snel geloven.
Wat ik wel super bijzonder vind, is dat ze echt... Ja, ik bedoel, dat is een preacher, dat is een prediker. Dat is een heel hooggeplaatst persoon, dat zo iemand zomaar gearresteerd wordt, vind ik al bijzonder voor een 1912.
Maar waarschijnlijk omdat die zedenfeiten er ook wel iets mee te maken
hebben.
Ja. Omdat ze gewoon, denk ik wel, gewoon echt keihard bewijs hadden dat hij dat obscene materiaal had verstuurd.
Ja, maar misschien... again, bedoel, er zijn jarenlang, operatie Kilk in België, er zijn jarenlang priesters beschermd geweest voor minderen. En voor veel meer, uiteraard. Dus ik vond dat wel zeer vooruitstrevend voor 1912.
Absoluut.
Maar ja, het is dan ook de moderniteit.
Wanneer komt daar nog iets over de moderniteit?
Wanneer je maar wilt, zulke.
Misschien moet je eerst de volgende verdachte dus kiezen.
Ja, ik wil dan toch eerst het grotere geheel.
Oké, dat is goed.
Kiezen.
Doe maar, als je dat wilt doen.
Oké. Dus ja, het grotere geheel klinkt zo alsof dat er een hoop...
Een conspiracy.
Ja, een conspiracy is. Nu, het is wel een beetje opvallend, hè. Voorafgaand aan de Villesca... Villesca X Murders is er dus die vinden plaats in de zomer van 2012 is er in de herfst 1912 is er tijdens de herfst van 1911 dus een half jaar eerder in de Midwest om de twee weken een familie uitgemoord.
Ja. Affirmatief.
Affirmatief. Ik heb niet alle zaken opgeschreven. Ik heb een bondige samenvatting. Namelijk, in sommige zaken is er ook een bijl gebruikt. In sommige zaken niet.
Maar de meeste wel.
In de meeste wel. Er zijn ook lode pijpen. Maar het is in ieder geval altijd wel met schedels inslaan.
Mm.
Ja, dus niet, geen mes steken of neerschieten. Het is altijd met schedels inslaan. En vaak dus een bijl. Soms stond er ook een lamp... Ja. Naast het bed, soms niet.
Inderdaad.
Soms waren er jonge meisjes uitgekleed, soms niet.
En soms waren ook de spiegels bedekt.
Soms waren ook de spiegels bedekt en soms niet. Dus het is zo'n beetje... Soms wel, soms niet. Maar er komen wel elementen terug.
Er zijn veel van dat soort... Het is opvallend gewoon dat er veel mensen zijn vermoord in die periode. Mm. In zo'n korte periode.
Altijd een hele familiebijl inslaan.
Inderdaad.
In de Midwest, met een goed treinnetwerk. Nee, ja, maar het is dus...
Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Want die persoon of personen moeten zich ook makkelijk kunnen verplaatsen. Hè?
Ja. Nu, er wordt eigenlijk heel weinig ingegaan op deze seriemoordenaar-theorie van de politie uit.
Ja, inderdaad. Ja,
klopt. Ze hebben daar een goede reden voor, zegt de dag allemaal, uit 1912. Want ze zeggen, dat is gewoon niet zo aantrekkelijk voor de mensen. Omdat de politie op het moment, in 1912, ook maar al te goed beseft dat als dat een seriemoordenaar is, ze die waarschijnlijk niet gaan kunnen pakken. Als die zich zo vlot
voordoet. Dan is er geen satisfying einde aan het verhaal.
Dat is echt zo van, pas op, er is een seriemoordenaar. Het is een beetje, dat wordt een beetje een urban legend dan.
Ja, ja, ja.
En dat is moeilijk voor het dorp om dat te bevatten. Dus zij hebben zoiets van, we willen liever niet te hard meegaan in die seriemoordenaartheorie. En we willen liever een dader achter slot en grendel, want dan gaan de mensen een gevoel hebben van, het is opgelost.
Ik vind dat je op zoek moet naar de waarheid en niet moet zoeken naar wat de mensen willen.
Maar wat dat ze eigenlijk zeggen is volgens mij, als dit de waarheid is, kunnen wij hem niet achterhalen, want dan is die persoon ons te slim af.
En ja, vooral als die persoon al zoveel moorden op zijn geweten heeft en nooit gevat is geweest.
Ja. Het enige wat dat voor mij deze wat tegenspreekt, is dat er... als je dan bijvoorbeeld... We weten dat Joe veel harder is aangepakt dan de andere mensen.
Ja.
Dat je denkt van, oké, misschien is er voor deze moorden een motief. En meer dan, ik moord graag heel veel mensen uit. Wat dat dan bij de seriemoordenaar zou zijn. Van, ik doe het voor de moord en niet voor de mensen. Terwijl er hier ook één meisje is ontkleed, de andere twee niet. Allee, ik denk dat een seriemoordenaar, in zoverre dat ik daar iets van ken... Bijna niks, behalve internetinformatie. Moordt hij voor de moord en niet per se voor de persoon?
Ja.
Of die zoekt toch een soort van... groter geheel dan enkel de mensen. En ik heb wel het gevoel dat bij deze zaak er toch een motief speelt.
Ja, inderdaad. Daar ga ik dus eigenlijk ook vanuit. Ja. Want in zo'n... een voorbeeld van zo'n seriemoordenaar... denken ze, was Henry Lee Moore. Mm-hmm. Geen familie van de familie Moore. Er was een detectieve die... van een politieagent... die zijn aandacht aan Henry besteden. En die detective die denkt dat Henry ook verantwoordelijk zou zijn voor 22 andere moorden, mm-hmm. Waar we het net over hadden in die periode. En hij is ook effectief terechtgesteld voor het vermoorden van zijn moeder en grootmoeder. Mm-hmm. Slechts enkele maanden na de Moore-familie. En zijn wapenkeuze was ook een hakbijl.
Ja.
En hij heeft uiteindelijk 36 jaar in de gevangenis gezeten. En hij is dan vrijgekomen toen hij 82 was. Maar ja, er zijn ook nooit zo concrete bewijzen voor geweest dat Henry het gedaan zou hebben. Maar goed, hij heeft in ieder geval wel in de gevangenis gezeten en is terechtgesteld geweest. Dus hij is niet kunnen gaan lopen of zo, in ieder geval. Dus hij is, voor wat hij heeft gedaan, is dat niet voor die... ze hebben het nooit allemaal kunnen bewijzen, maar hij heeft in ieder geval wel...
Hij heeft gezeten.
Ja. Dan is er nog... mogelijke seriemoordenaar.
Ja.
Dat is William Blackie Mansfield.
Ja.
En die was eigenlijk ook een hoofdverdachte. Mm-hmm. En was ook cocaïne verslaafd. En,
oeh, ja. Wow, echt de moderniteit. Spannende tijd. Drank, drugs, moorden, treinen. Alles wat ik wil.
En hij zou dus ook een seriemoordenaar geweest zijn. Want het is allemaal zou, hè.
Ja, maar sowieso is het zou. Ik bedoel, we spreken over 1912, er is geen hard bewijs.
Nee, inderdaad. Hij zou verantwoordelijk geweest zijn voor de moorden op zijn vrouw, mm-hmm. zijn pasgeboren baby, zijn schoonvader en zijn schoonmoeder in 1914. Hè, dus 2 jaar na de moorden in Villisca. En dat was ook met een hakbijl, trouwens. En dan heeft hij ook nog...
Er andere dingen in 1912 dan hakbijlen?
Maar ja. Dat kan me niet voorstellen dat er een nieuw
is. Ik wel zot. Vandaag hoort je toch niet.
Maar ik denk wel dat iedereen een hakbijl bij zijn thuis had staan.
Ah, ja, dat is wel zo standaard in huis.
Ik denk het. En dan zou hij ook verantwoordelijk geweest zijn voor andere moorden in die periode. Een bekende daarvan is nog eentje in Paola in Kansas. En hij zou ook nog verantwoordelijk geweest zijn voor de moorden op 2 andere vrouwen. En het interessante bij Mansfield is dat, hè, we hebben het al over die lamp gehad en de spiegels, en dat bij al die moorden die hij hier heeft zou gepleegd hebben, dat die elementen ook terugkwamen.
Okay.
En in 1916 wordt dan uiteindelijk een onderzoek naar hem geopend.
Mm-hmm.
Maar zo PayPal...
PayPal?
Moderniteit. Payroll records, die bewijzen eigenlijk dat hij een alibi had en dat hij in Illinois gezeten zou hebben op de avond van de moorden. En hij werd dus vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs en heeft dan ook nog een vergoeding gekregen voor zijn... voor de schade, voor de mentale schade, emotionele schade die hij zou opgelopen hebben. Dus... Maar daar hangt ook nog iets anders aan vast, hè? Aan Mansfield.
Ja, namelijk mijn hoofdverdachte en hoofdverdachte.
Ja.
F.F. Jones.
Ja, of terwijl Frank F. Jones...
Oké, okay, ik had enkel F.F. Jones. Maar dus Frank... Wilt je hem Frank noemen voor vandaag?
Onze Frank.
De Frank. Frank was een businessman in Villisca. Hij was actief in de kerk en werkte ook voor de staat. Ja, kerk en staat waren toen nog 1, volgens mij. Ah ja, toch. Verweven. Hij was een belangrijk...
Ja, maar jij bent expert in die tijd, hè?
Ja, ik bedoel, de kerk heeft nog altijd veel te zeggen, denk ik, op gerechtelijk vlak vandaag, zonder dat we dat willen weten en weten, maar...
Conspiracy theory.
Tuurlijk, de paus is de baas van de wereld. Nee,
Laat ons toch maar even op een manier.
Ik kan echt een boek schrijven over alle conspiracy theorie dat ik geloof. Alles, echt alles.
Doen, vooral doen.
Ja, gewoon doen.
Anyway.
Anyways, Frank. Dus Frank, very important person. Echt. Ja. Echt. Hij was echt,
een senator, hè? Een belangrijke politicus.
In de politiek, goed bij... businessman, zeer aanwezig. En hij komt eigenlijk vrij snel als verdachte naar voren. Maar niet door politieagenten. Hij wordt eigenlijk door... opnieuw, heel het dorp / stad / Villisca, gezien als de best local suspect.
Ja, want hij heeft ook wel een motief.
Hij heeft echt massa's als motieven.
Dat is de eerste bij wie we een motief hebben. Buiten het feit van, ik hou van mensen vermoorden, is hij de eerste waarvan we kunnen stellen van, hij zou wel een reden kunnen hebben.
Hij heeft heel veel vijanden, dus mensen noemen hem heel arrogant. Ja, het is echt een echte businessman.
Ja.
En zijn vijand nummer 1 is Joe Moore.
Ja.
Namelijk de pater familias die vermoord wordt. Hij heeft daar een goede reden voor. Want als F.F. Jones... hij komt niet oorspronkelijk van Iowa, maar als hij dus verhuist naar Iowa, Villisca, neemt hij een bedrijf over en Joe werkt daar op het moment van de overname. En Joe wordt een van zijn belangrijkste salesmen, dus ze werken eigenlijk heel goed samen, Frank en Joe. Maar na een tijdje gaat Joe verlaat hij het bedrijf.
Ja, in 1908.
Ja. En begint eigenlijk exact een concurrerend bedrijf. En hij neemt een heel deel van de stok mee.
En ook van de cliënten.
En van de cliënten. Ja.
Dus dat viel sowieso al niet in goede aarde bij Frank. En bovendien zou Joe dan ook de oude snoeper een affaire hebben gehad met de schoondochter van Frank.
Ik heb de dag allemaal. Het is echt meer dan een affaire, hè. Dus,
ja?
Ja, echt waar. Joe, ik heb echt... Ik dacht allemaal, shit man, ik heb echt... Dit is echt een van mijn enige bronnen ook. Ik heb dat gewoon allemaal klakkeloos overgenomen zonder te dubbelchecken. Maar...
Allee, voor deze keer...
Het is
juicy, dus dan mag
het. Het is juicy, dus het mag. Hè. Dus Jones, Frank Jones, zijn zoon heet Albert. En die trouwt met Donna. Prachtige vrouw, hè. Ik heb haar opgezocht in vergelijking met de vrouw van priester Kelly. Wow, bommeke. Ik ga het even tonen. Allee, Bommeke. Voor die een tijd echt schoon, madame.
Oh, dat is een mooie vrouw.
Schone vrouw. Maar Donna trouwt dus met de zoon van Frank. En neemt het niet zo nauw met de echtelijke trouw. Nee.
Ja.
Dus Donna heeft geen job, want ze zit de ganse dagen thuis. En gsm's en computers bestaan nog niet. Wat doet die? Echt straf. Dat wist ik dus ook niet. Echt straf.
Ik ben helemaal verbouwen.
Maar het is echt straf. Wat een stom wijf ook, dat hij dat niet weet. Dus alle telefoontjes, die komen samen in een centrale. Die wordt nog manueel bediend. Dus dat is echt al zien, die vrouw belt naar die, ik moet die doorschakelen. Ja,
en dan met zo'n knopjes en kabeltjes worden
Dus
verbonden.
Iedereen dat daar werkt in die centrale, wat trouwens echt mijn droomjob is, denk ik dan. Want dan weet je wie naar wie belt.
Die kent alle gossip, hè.
Ja. Dus die weet dat. En die Donna belt dus met haar huistelefoon naar al die mannen om die uit te nodigen bij haar thuis. Dus heel die centrale weet dat.
Misschien, again, had ze een afspraak met Albert, hè? Vrijheid en blijheid.
Ja, misschien wel. Misschien leeft ze in een open relatie. En sorry, in de moderniteit kan dat, hè. Die waren echt wel losbandiger dan nu. Dus,
maar toch super religieus.
Maar toch super religieus. Maar dus ik vind dat niet kunnen. Donna zit daar te bellen naar al haar minnaars. En ze heeft zowat drie mannen met wie dat ze regelmatig afspreekt, maar haar nummer één minnaar is die een Joe. Dus die en Albert zal wel niet content zijn en die zal wel wenen bij zijn papa, zeker. Wat dat dus een passiemotief is.
Ja, inderdaad. En Frank zou dan Mansfield hebben ingeschakeld.
Zot, hè? Vind ik echt zot.
Ja, dus hoe heeft hij als senator... Die contacten in eerste instantie.
Ja, dat is weer zo. Die criminele onderwereld leeft gewoon echt mee.
Oh, wel.
Ja, dus inderdaad, de Frank wordt eigenlijk voor het eerst verdacht. Ik heb hier nog dat er een undercover agent is, die zich in 1916 meldt bij de apotheek van Ross Moore, dus de broer van de overleden Joe. En die zegt van, kijk, ik ben eigenlijk undercover onderzoek aan het doen. En ik ben er zeker van dat Frank Jones achter de moorden zit. Ja. Maar die hoort daar verder niks van. Maar tijdens de verkiezingen van 1916, dus voor de Senaat, dus waar dat Frank Jones in zetelt, krijgt heel het dorp een anonieme brief met daarop de mugshot van William Mansfield, waaronder de tekst staat... Willen jullie een senator verkiezen die mij heeft ingehuurd voor de moord op de Moore family?
Oh my god. Dat zijn pas vuile spelletjes.
Vuil, vuil, vuil. Uiteraard raakt Jones niet herverkozen. En dat zet dan de molen in gang van... Is Mansfield inderdaad ingehuurd voor de moord, al dan niet?
Ja, ik denk dus ook dat Jones en Mansfield er iets mee... te maken. Want ook inderdaad, Joe was degene die het hardst toegetakeld was. Maar aan de andere kant, denk ik, moesten dan al die kinderen ook sterven. Of...
Maar dat kun je wel een beetje verwachten als je een seriemoordenaar inhuurt.
Ja, waarschijnlijk had Frank gezegd, alleen Joe, hè. En dan kon Mansfield zich niet houden, dan heeft hij toch iedereen maar even...
Ja, het zou veel verklaren als... want ik geloof niet dat Jones het zelf zou hebben gedaan, Frank Jones.
Nee.
Hij zal er wel inderdaad gewoon geld genoeg voor hebben gehad en macht genoeg voor hebben gehad om iemand in te huren. En dan is Mansfield het ideale profiel. Hij heeft ervaring. Hij weet wat hij moet... Allee, ervaring, ja. Hij weet wat hij moet doen om te moorden.
Hij heeft een goed cv.
Hij heeft een goed cv, ja. Het is gewoon een goede partij om mee in zee te gaan. En ja, hij is inderdaad drugs en drank verslaafd. Uitschot van de maatschappij. Hij zal sowieso al veroordeeld zijn of worden veroordeeld voor moorden die hij al heeft gepleegd.
Mm-hmm.
Perfect match.
Ja, absoluut. Absoluut. Alleen, ik vind het dan raar dat niemand wakker is geworden tijdens die moorden. Mm. Buiten Lena, die dan toevallig al wakker was. Of ja. Toch is wakker geworden, maar dat er...
Ja, maar het is... Allee, het is wel een professional, hè?
Het is een professional, ja.
Ja.
Absoluut. Ja, dus ik ga ook uit van de theorie, van het motief, dat van... Ja, de anderen, die waren gewoon gefascineerd door de zaak en hadden allemaal problemen. Maar dat lijkt me de enige meest logische verklaring.
Ja.
En wie weet, ook omdat Frank zoveel macht had, dat de politie dat nooit echt verder heeft gevolgd.
Ja, dat zeggen ze ook. Hè. En dat is wat ik daar straks met die Preacher Kelly ook nog even wou zeggen.
Mm-hmm.
Is dus dat Frank Jones was voor Preacher Kelly verdacht. En er wordt dan ook gezegd dat Jones zou hebben betaald om Preacher Kelly te framen, eigenlijk.
Ah, ja. Ja, dan zegt het genoeg, hè.
Ja. Nu, er is wel een rechtszaak geweest tegen Jones. Er zijn meerdere zaken... Allee, tegen Mansfield dan, maar dat was dan eigenlijk...
Ook tegen Frank.
Ja, er was dan eerst een zaak tegen Mansfield. Die werd dan vrijgesproken wegens geen bewijs. Dan is die Mansfield blijkbaar zo in de openbaarheid. Dus gelijk dat je nu een Facebook-rant zou doen, is zo'n rant op de straat gedaan... Van, jawel, ik heb die moorden gepleegd, ik kan dat bewijzen. Ik heb brieven met geld. Ja, ik heb geld gekregen, ik kan dat bewijzen.
Ja.
Dan heeft Ian Jones natuurlijk gezegd, ik wil een rechtszaak tegen u, omdat je mij schaadt als persoon. Maar die rechtszaak werd dan een beetje beschouwd, die is dan doorgegaan, maar die werd dan beschouwd als de rechtszaak tegen Jones. Dan werden er allemaal getuigen opgeroepen die toch geen getuigen waren. Je merkt heel veel zo, omkopen, niet. En dan ineens is er een nieuwe verdachte in beeld. Die doet dan een bekentenis.
Want dat denk ik dan ook, hè. Want Mansfield heeft zogenaamd een alibi, die payroll.
Mm-hmm.
Dan denk ik, hoe makkelijk kan dat ook gefraudeerd worden?
One phone call, hè.
Inderdaad. Dus Tuurlijk. Ik hecht ook niet zoveel waarde aan de alibi van Mansfield. Maar ja, het is gewoon belachelijk dat dat nooit... is verder gezet. Want dit is zo'n groot mysterie.
Ja, en het blijft leven, hè.
Amai, was er nu... Dat huis, dat staat er dus nog steeds.
Hoe kan dat daar nog staan?
Ja, ze hebben dat... Dat heeft vanaf 1912 tot nu, of tot 1994, heeft dat verschillende eigenaars gehad.
Daar hebben mensen for real gewoond.
Ik weet niet of daar nog mensen echt for real hebben gewoond, of dat het gewoon in hun bezit was.
Ja.
Maar in 1994 is het dan... gerestaureerd naar zijn originele staat. Dus ik denk dat er nog wel effectief mensen hebben gewoond. Want op een gegeven moment stond daar een garage aan.
Mm-hmm.
En die hebben ze bij de restauratie
weggedaan.
Mm. En terug naar een originele schuur gemaakt. Dus ik denk wel dat daar effectief mensen gewoond hebben.
Eeuw.
En het werd dan ook...
Zeker eeuw, omdat wat dat er nu volgt. Denk ik, wat je nu gaat zeggen.
Ja, we gaan er naartoe, denk ik.
Ja.
Het werd ook sowieso geregistreerd... in het National Register of Historic Places in 1998. Dus dat gaat er altijd blijven staan.
Man. God bless America.
En dat is nu een museum. En je kunt daar dus ook begeleidende tours in doen.
Mm-hmm.
En het leukste van al, is als je $500 betaalt voor een nacht, je dus ook kunt blijven slapen.
Ja, zo'n paranormal activity.
Ik ben gefascineerd door dit zaken, maar dat hoeft niet voor mij.
Mm-mm.
Ik hoef niks te weten van geesten en het paranormale. Eén, omdat ik het aan de ene kant niet geloof en aan de andere kant denk ik, misschien toch wel.
Uiteraard, als auteur van binnenkort verschenen boek over...
Conspiracy theorie,
geloof ik uiteraard wel in de paranormale dingen. Echt super hard, hè.
Oh,
ja. En ik zou het wel doen.
Ja.
Ik zou er niet zoveel geld voor over hebben, dan nu wel niet.
Ik zou naar het museum gaan. Overdag.
Mm-hmm.
Maar ik hoef daar 's avonds en 's nachts niet te zijn.
Ik weet het niet. Ik ben dit jaar naar naar een lezing geweest van Guillermo del Toro, de Oscar-regisseur, Oscar-winner van dit jaar, van The Shape of Water. En die vertelde toen dat hij ook heel gefascineerd is door Paranormal Activity. Niet de film, de feiten.
Het fenomeen.
Het fenomeen, ja. En dus die doet dat, hè. Dus die gaat in van die hotels slapen. En die heeft dan tijdens die lezing echt zo'n paar van die dingen verteld. En dan denk ik van, fuck.
Ah ja, van wat dat die dan meemaakt, of ziet en hoort en ruikt. Ja. En, laat ons vooral weten of jullie zoiets al hebben
meegemaakt. Maar heb je dan nooit geesten opgeroepen?
Jawel. En dan weken daarna schijten in mijn broek, echt. Ik durfde nergens meer alleen naartoe te gaan. Ik durfde niet eens door het bos. Ik ben echt zo'n... Ik kan ook niet naar horrorfilms kijken.
Ja, zie, maar dat is bij mij dus ook... Ik kan er, ik bedoel, niemand kan daar echt zo relaxed naar kijken. Maar zo de angst dat ik weet dat mij dat gaat bezorgen, de spanning, daarvoor kijk ik.
Oh nee. Ja, ik denk... Ik ben dan aan het kijken en dan wil ik ook weten hoe het uiteindelijk afloopt. Maar dan denk ik terwijl ik... Waarom doe ik dit? Waarom doe ik mezelf dit aan? Dus ik weet ook al... Als ik daar dan $500 voor betaal, dat ik ook binnen de kortste keren terug buiten sta.
Ja, ja, ja.
En denk, ik ga wel ergens op een bankje in het... Ja, weet ik veel. Niet daar alleszins slapen.
Ja, het is wel fascinerend.
Dan ga ik gewoon in mijn wagen liggen.
Ja, yo, daar zit je minder veilig dan in een huis, toch?
Ja, maar in mijn hoofd... Nee, okay. Inderdaad. Dus dat waren de Veliska IX Murders.
Ja.
Laat ons vooral weten wat je er weer van vond. We het heel leuk. Echt super tof dat mensen weer veel beginnen te reageren.
Ja, echt for your interest. Elke keer als we een reactie krijgen of een recensie krijgen, sturen we dat naar elkaar door. Met keiveel hartjes. En we zijn altijd super blij. Ja, we moeten dat toch zeggen. We zijn altijd heel blij van de reacties.
Tuurlijk. Ja, want in het begin hebben we gezegd van, als onze mama zal luisteren, is het goed. En mijn mama luistert niet eens, maar ik ben blij dat jullie er
zijn. Ja, echt waar, ik ben blij dat jullie er zijn. Mijn moeder heeft voor het laatst bekend dat ze enkel het eerste half uur van de eerste heeft geluisterd. En nu lijkt ze wel zo af en toe iets. En dan denk ik, je bent niet aan het luisteren.
Nee, mijn mama doet dat dus ook.
Ja, je mama doet dat ook. Want ik ken...
Je luistert niet eens.
Nee, hola, die doen van die supportive likes. Zo,
waar we niks aan hebben.
Tussen drie kattenvideo's door. Even een like.
Dus laat ons vooral weten wat jullie ervan vonden. En jullie horrorverhalen, wat jullie al hebben meegemaakt. En
ja.
By the way, wat ik al totaal weet was te zeggen. Je kunt dus een virtuele tour doen van het huis.
Dat heb ik gedaan.
Ja, ik ook. Super creepy met een voice-over. Zullen de link ook sowieso nog plaatsen op Facebook. Zodat je zelf kunt zien waar de Moore-familie om het leven is gekomen.
Ja, en misschien zijn er mensen dat er al zijn geweest.
Ah ja, laat het ons vooral weten.
Of als er nog zo'n haunted houses zijn.
Voor Laura om te bezoeken, ik bedoel dat niet. Ja. Bij deze. Even een disclaimer.
Ja. En ook nog altijd suggesties. Ze zijn
absoluut. Alright, goed. Was het weer.
Ja.
Tot volgende keer.
Ja. Joe.